Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zij en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nog een keer die psalm zingen over de God die hoort. God heb ik lief, want hij hoort mijn stem. Hij slaat de eenvoudige ook steeds gade, want hij is ook de ziende God. Psalm 116, vers 1, vers 4 en vers 11. Laten we vanavond horen naar de geboden van de Heere en dan vooral als regel der dankbaarheid. En we zingen daarna uit Psalm 119, daarvan vers 73. Ik riep u aan met heel mijn hart. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod en de tweede die eraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, we lezen in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het heiligavondmaal het dankzeggingsgedeelte uit het formulier. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laten ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een ieder spreekt in zijn hart al dus, loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden, uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig, dat betekent geduldig, en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zijn vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien we met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van u aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Van u aan tot in der eeuwigheid, Heren, uw lof verkondigen. Hoe bijzonder. Heere, mag het een stukje werkelijkheid zijn en worden. Dat we zo verkwikt en bemoedigd mochten worden. En u dies. Dat we niets liever doen dan hoog opgeven van u. En steeds ook weer een goed woord van u door te geven. U groot te maken. U te loven en te prijzen. U bent het eeuwig waard. Heer, wij danken u dat u die horende God bent en dat u die ziende God bent. Dat u het oor neigt. En als we tot u roepen, dat u ook onze stem hoort. En Heere, dan weten we dat de verhoring niet altijd op onze manier gebeurt. En toch bent u een horende God. En wij danken u dat u die verse en levende weg naar de troon van uw genade geopend hebt. Om met vrijmoedigheid toe te gaan en alles van u te ontvangen. Heer, wij danken u dat u uw lieve zoon niet voor uzelf gehouden hebt. Maar voor ons hebt overgegeven om ons alles met hem te schenken. En Heer, als u gaat uitdelen, dan is het zoveel. Al die weldaden van u. En u doet niets liever dan ze maar uitdelen, opdat we door verrijkt worden. En zo u steeds hartelijke lief krijgen en dienen. En zo uit de heiliging van het leven onze weg achter u aan mogen gaan, onze treden in uw sporen zetten, opdat onze voet niet zou uitglijden. En Heere, dan danken we u dat nu u niet alleen die horende God bent, maar dat u ook die ziende God bent. En Heere, dat u ook naar ons omziet. Hoe bijzonder. Ook in de nood, ook als het moeilijk is, ook als we duizend en één vraag hebben, ook als we misschien ver bij u vandaan leven, ook als het misschien wel het woestijnleven is waar Ismaël en zijn moeder in verkeerden, hier om dan te roepen en dan erachter te komen, u bent een horende. U bent een ziende God. Heer, betoon het in ons aller leven. En geef dat ook steeds onze ogen geopend mogen worden voor uw heerlijkheid. En dat dat vanmorgen ook een stukje werkelijkheid aan uw tafel mocht zijn. Dat u iets liet zien, iets liet ervaren van wie u bent. Zo heerlijk. In al uw weldaden. In alles van u. Al dat blinkende van u. Ook in uw huis en rond uw tafel. Heer, geef dat we het mogen meedragen. En dat het een kostbare schat is in onze harten. Ter bemoediging ook. Ter vertroosting. Heer, wij bidden. Wees vanavond in alle opzichten met ons. Als het een dienst is. Om ook terug te zien op vanmorgen. Maar vooral ook uw naam te danken voor alles wat u ons gaf. Maak het ook goed onder de prediking. Help in de bediening van dat woord. We hebben dat zo nodig. Heer, vanuit onszelf kunnen we het niet. Maar als uw geest erin meekomt, dan gaat het. Heer, en dan zal het woord ook zijn kracht doen. Wilt u het betonen? Wij bidden u, wilt u zijn met ieder die een taak in deze dienst heeft, in het bijzonder, vanuit het bestuur. Heer, en ook als de lofzangen van u gezongen mogen worden, maar ook begeleid mogen worden. Geef ook dan alles wat nodig is, opdat u aan uw eer komt. Heer, we bidden voor Koster, wij bidden voor degene die de techniek bedienen, mag in deze dienst alles juichen tot de eer van uw grote naam. Vergeef al het zondige, gedenk uw gemeente thuis, hoor en zegen ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan uit de Bijbel lezen. En ik lees met u allereerst uit het Oude Testament Genesis 21, de eerste 20 versen, het vervolg van de Hagar en Ismaël geschiedenis. En vervolgens uit het Nieuwe Testament Galaten 4, daarvan vers 20 tot en met 31. Galaten 4, vers 20 tot en met 31. Allereerst Genesis 21, vers 1 tot en met 20, tot en met 21. En de Heere bezocht Sara, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara, gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht, en baarde Abram een zoon in zijn ouderdom, ter gezette tijd die God gezegd had. En Abram noemde de naam van zijn zoon, die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abram besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als God hem geboden had. En Abram was 100 jaren oud, toen Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zei, God heeft mij een lachen gemaakt. Al wie het hoort, zal met mij lachen. Verder zei ze, wie zou Abram gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd? Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abram een grote maaltijd op de dag toen Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abram gebaard had, spottende. En ze zei tot Abram, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon van deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrams ogen ter oorzake van zijn zoon. Maar God zei tot Abram, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over de dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Toch ik zal ook de zoon van deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abram des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder, ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En ze ging voort en dwaalde in de woestijn Beersheba. Toen nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En ze gingen en zetten zich tegenover, afgaande zover als die met de boog schieten. Want ze zei, dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen en de engel riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar, wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat ze een waterput zag. En ze ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam voor hem een vrouw uit Egypteland. Gemeente, dat was over de lezing uit het Oude Testament. Dan uit het Nieuwe Testament, waar Paulus op deze geschiedenis ingaat. Galaten 4. En dan lezen we daarvan vers 20 tot en met 31. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maargene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Toch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende, het welk is Hagar. Want dit namelijk, Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem wat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan van degene die de man heeft. Maar wij broeders zijn kinderen der belofte, zoals Isaac was. Toch gelijk toen, die naar het vlees geboren zijn, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon van de dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon van de vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen van de dienstmaagd, maar van de vrije. Gemeente, tot zover schrift- en tekstlezing. We gaan bij dit gedeelte stilstaan met als kerntekst vers 17 tot en met 20a van Genesis 21. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar, wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en hou hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat ze een waterput zag. En ze ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot. Tot zover schrift- en tekstlezing. En we zetten als thema boven de preek, God ziet en hoort en volvoert zijn plan. Maar we gaan eerst nog zingen als voorbereiding op de preek en onze gaven geven. Ik heb ook nog enkele afkondigingen. Wat de gaven die van u gevraagd worden, de eerste plaats voor de diaconie en de tweede voor de plaatselijke gemeente, van harte bij u aanbevolen. En wat de diensten voor zondag 18 september betreft, om 10 uur proponent A. van Kraling uit de Ridderkerk en om 6:30 dominee B. van Leeuwen uit Lunteren. Ik wijs ook vanavond nog heel even, ik heb het vanmorgen gedaan, ook op de openingsavond van het winterseizoen. Zie je daarvoor ook het kerkblad, pagina 18 en 19. En mochten er mensen zijn die graag beleideniscategorisatie zouden willen volgen. Degenen die zich nog niet opgegeven hebben, die kunnen dat alsnog doen. En wil je eventueel daar een gesprek over, dat kan allemaal, geef het aan En dan nog één dingetje waar we vanmorgen niet aan gedacht hebben. Bij de gemeentedag is een bril blijven liggen die ligt in de consistorie. Mocht iemand die kwijt zijn, dan kan die hem na de dienst ophalen. Tot zover deze afkondigingen. En wij zingen als voorbereiding op de preek. Psalm 34, vers 3 en 11. Zij sloegen het oog op God, zij liepen als een stroom hem aan. 34, 3 en 11. Gemeente, we zingen na de preek uit Psalm 133, daarvan het derde vers. Ai, zie hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. 133 vers 3. Gemeente, we zagen vanmorgen dat Hagar in de woestijn, dat gedeelte uit Genesis 16, bovenaardse dingen meemaakte. De engel van de Heere verscheen aan haar. En ja, die beloofde dat ze een zoon zou krijgen. Met die prachtige naam Ismaël, God hoort. En ja, toen gaf Hagar de Heere zelf een naam. De God van het aanzien. De God die ziet. De God die naar mij omziet. Dat zijn wel heel bijzondere dingen. En dat in de woestijn. En ook vanavond zal vanuit Genesis 21 blijken dat dat maar o zo waar is. God hoort en hij ziet en hij laat ook iets van zich horen. En hij laat ook iets van zich zien. Jongelui, het zal je maar gebeuren. Je bent puber. En bij jullie thuis zijn er twee kinderen. Jij bent de oudste. En je hebt nog een klein broertje. En dat kleine broertje, dat wordt vreselijk voorgetrokken. Jij laat een keer heel duidelijk merken, misschien niet zo heel tactisch, maar je laat wel heel duidelijk merken dat je dat echt niet leuk vindt. En je wordt zonder pardon het huis uitgestuurd. Het overkwam Ismaël. En dat lag niet aan Abram. Abraham moet in de geboorte van Ismaël de vervulling van Gods belofte hebben gezien. Dat was het kind van Gods belofte. En hij zal heel veel van deze jongen gehouden hebben. Hij zal deze jongen ook veel geleerd hebben. Hij zal heel veel met die jongen gesproken hebben. Hij zal ook heel hoge verwachtingen van die jongen gehad hebben. Maar Abraham en Sarah konden dan wel denken dat deze jongen de vervulling van Gods belofte was, maar de Heere dacht er heel anders over. En de Heere is helemaal niet afhankelijk van onze tussenkomst en uit onvrede over dat hele ingrijpen van Abraham en Sarah in zijn goddelijke plan, laat God maar liefst 13 jaar lang niets, maar dan ook helemaal niets van zich horen. En eindelijk in Genesis 17 gaat God dan weer spreken. En dan belooft hij aan Abraham dat hij en zijn vrouw Sarah samen een zoon zullen krijgen. En dat is heel wonderlijk. Ik weet niet of u dat ooit is opgevallen. Maar waarschijnlijk heeft Abraham dat helemaal niet met Sarah gedeeld. Want in het volgende hoofdstuk, Genesis 18, als de Heere dan laat weten aan Abraham en Sarah dat ze samen een zoon zullen krijgen, dan lijkt het alsof Sarah nergens van weet. En ja, dan lacht ze bij zichzelf en het is een ongelovig lachje. Maar wat God beloofd heeft, dat doet hij dwars door alle menselijke onmogelijkheden heen. En Sarah wordt in haar ouderdom zwanger en ze krijgt een zoon. En dan is Abraham al 100 jaar en de jongen wordt Isaac genoemd. En dat betekent hij lacht. Maar hier gaat het in die naamgeving niet om dat ongelovige lachje van dat begin. Nee, dit is een lach van vreugde. Een lach van verwondering, van blijdschap. En gemeente, vanaf dat moment klinkt in dat hele gezin alleen maar de naam Isaac. En de naam Ismaël verdwijnt meer en meer naar de achtergrond, alsof zijn naam er niet meer toe doet. En met dat de naam Ismaël naar de achtergrond verdwijnt ook de hele jongen naar de achtergrond. In het gedeelte dat volgt zien we dat zijn naam expres verzwegen wordt. In vers 9 wordt hij de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had genoemd. Niet gewoon Ismaël. In vers 10 wordt hij tweemaal de zoon van de dienstmaagd genoemd. In vers 12 noemt God hem de jongen. En in vers 13 de zoon van de dienstmaagd. En in de versen die volgen wordt hij steeds het kind of de jongen genoemd. Niet meer bij zijn naam. En zo verdwijnt hij meer en meer naar de achtergrond. En jongens en meisjes, dan gebeurt er iets bijzonders. Dan breekt het moment aan dat dat kleine ventje, Isaac, van de borst afgaat. Hij zal toen een jaar of 3 geweest zijn en Ismaël zal een jaar of 15, 16 geweest zijn, een puber. En ter ere van dat heugelijke feit dat dat kleine ventje van de borst af is, organiseert Abraham een grote feestmaaltijd, alles ter ere van die jongste zoon van Isaac. Je ziet hier parallellen lopen met de geschiedenis van de verloren zoon, die gelijkenis, een grote maaltijd die wordt georganiseerd voor een van de zonen, de jongste zoon, en de andere zoon die dan jaloers is en die roet in het eten gooit en zo ook bij dit grote feest hier in Genesis 21 de oudste gooit ook hier roet in het eten. Want als het feest heerlijk aan de gang is, dan ineens ziet Sara het. Die spottende blik, die spotlach staat er eigenlijk, het spottende lachje op het gezicht van Ismaël. En gemeente, daar zijn lelijke dingen over gezegd. En ik snap het ook wel een klein beetje van uitgelaten 4, want Paulus keurt het daar scherp af. En Paulus, die zegt daar zelfs dat Ismaël dat ventje vervolgde. Dat kunnen we uit de tekst in Genesis niet opmaken, maar Paulus beweert het wel. En aan de andere kant, ja, het was wel heel menselijk wat er gebeurde. En voor zo'n klein ventje van 3, zo'n groot feest organiseren, alleen maar omdat het jochie van de borst af mag. En natuurlijk, ja, Isaac is wel de officiële zoon van Abraham en van Sara. Maar Ismaël heeft dat natuurlijk al 3 jaar lang gemerkt. Zo aardig als Sara tegen dat jochie doet, zo aardig heeft ze nog nooit tegen hem gedaan. En dan kan de jaloezie zo maar de kop opsteken, het is allemaal heel herkenbaar. En bovendien luisteren dat soort dingen natuurlijk in de puberleeftijd heel erg nauw. Ouders weten het maar al te goed. Als je een kind hebt en de tweede wordt geboren, ja dan is het zo menselijk dat je die eerste tijd al je aandacht laat uitgaan naar die kleine baby. En dat andere kind dat komt dan een beetje op de tweede plaats. En ja, dat kind dat merkt dat natuurlijk en vindt dat helemaal niet leuk. En die laat natuurlijk heel goed merken dat hij er ook is. Hij gaat irritant doen, gaat aandacht opeisen. En dat zie je hier ook bij Ismaël. Dat spottende gezicht, dit is allemaal heel goed te begrijpen, maar het is voor Sarah een geweldige trigger, want ze herkent daar direct iets in van dat gezicht van zijn moeder. Toen zij zwanger was van dat kind, van die jongen, van Ismaël, dat hoogmoedig en dat beetje dat spottende, zo van ik ben in verwachting en jij niet. En dat herkent ze ook in dat gezicht van die jongen. En dat accepteert ze niet. Wat denkt die jongen wel niet? Hun feestje? Gaat hij dat bederven? En meteen flitst ze door haar heen. Ja, maar deze jongen die gaat straks ook nog erven met mijn zoon. En die gaat delen in de erfenis. Want God heeft hem ook beloofd dat hij een groot volk zou worden. Gaan die jongens dan beide delen in dezelfde belofte? Dat nooit. En dan weet ze het. Weg met hem. En weg met zijn moeder. Ja. Een tweede vrouw op de achtergrond. Dat is ze natuurlijk ook al helemaal zat. En dat is natuurlijk ook veel te druk in een huwelijk met z'n drieën. Moest denken aan die uitspraak van Diane die deze dagen ook weer in het nieuws kwam lang geleden. Toen ook Camilla op de achtergrond daarin een plaats had dat ze zei. Het was een beetje druk. Ja, dat was het ook in dat gezin. Toen met Sarah en Hagar. En jaag die slavin weg. En haar zoon. Want hij mag niet erven met mijn zoon. Gemeente, weet u wat mij hier opnieuw opvalt? Het viel mij in Genesis 16 ook al op dat Sarah helemaal niet zo onderdanig was als wij vaak denken. Wij hebben dat idee. En dat idee dat hebben we natuurlijk niet zomaar vanuit de eerste Petrusbrief. En daardoor is het ook in ons huwelijksformulier gekomen. Hè? Haar heer onderdanig was omdat ze hem ook heer noemde en zo. Maar de praktijk was in dat gezin ook wel weer barstig. Want in Genesis 16 luistert Abram naar zijn vrouw, terwijl hij dat helemaal niet had moeten doen. Hij deed het wel. En deze keer luistert Abram niet zomaar. We lezen gelukkig dat het heel kwaad was in zijn ogen. Het staat in het Hebreeuws, het was in zijn ogen heel slecht wat Sarah wilde. Het was voor hem gewoon onacceptabel. Het was zijn zoon. Zijn zoon. En daar hield hij van. Gemeente, dit is ongeveer de enige keer in de Abramsgeschiedenis dat we iets over het gevoel, het gevoelsleven van Abram lezen. En hier treedt hij gelukkig ook op. En de Heere, ja, hij is de horende God. Hij is de ziende God. Hij weet allemaal haarscherp door wat daar gebeurt. Hij hoort het en hij keurt het af. Dat zou je niet denken. We zouden denken, hij zal het voor de verdrukte opnemen en hij is een Heere die het recht van de armen en daarvan van de verdrukte doet gelden. En bovendien, ja, wat Sarah ineens wil, dat is toch ook heel onmenselijk. Het was allemaal haar plannetje geweest en nu dit. En toch geeft de Heere Sarah gelijk en zegt hij tegen Abram, Abram, je moet nu naar je vrouw luisteren en je moet de jongen en de slavin wegsturen. Want de aan Abraham gegeven beloften zullen via de nakomelingen van Isaac in vervulling gaan. Bovendien, als die twee jongens samen blijven leven, dan zal er niets terechtkomen van Gods plan om voor zich een volk af te zonderen van de nakomelingen van Abraham en Sarai. Isaac en zijn nageslacht. Dat volk moest helemaal aan de Heere toebehoren. Een afgezonderd volk moest het zijn. Een geheiligd volk. Het volk van zijn verbond. Gemeente, we hebben Galaten 4 gelezen. En in het Nieuwe Testament gaat Paulus het daar nieuwtestamentisch uitwerken. En daar heeft Paulus natuurlijk een bedoeling mee, dat doet hij niet zomaar, want het is een brief aan de gemeente van Galatië, de christelijke gemeente van Galatië. En Paulus, ja, die treft daar in die gemeente iets aan wat hij heel erg lastig vindt, wat hij ook helemaal verkeerd vindt, want de Galaten zijn heel erg wettisch en zij denken dat ze door het onderhouden van al die wetten zalig kunnen worden. Dat je door de wet gered wordt. Maar, zegt Paulus, dan ben je een slaaf. En zegt Paulus, slaven moeten net als Hagar worden weggestuurd. ook haar zoon. Want, zegt Paulus, die is naar het vlees geboren. En niet naar de belofte. En een zoon van een slavin, die moet nooit erven met de zoon van een vrije. En Paulus brengt hier heel duidelijk scheiding aan tussen de nakomelingen van Isaac en de nakomelingen van Ismaël. Tussen het volk Israël en het volk van de Arabieren. Het volk Israël noemt hij dan vrij. En het volk van de Arabieren, die nakomelingen van Ismaël. Ja, die vergelijkt hij dan met de berg Sinaï, met de wet. En ja, die zijn allemaal onvrij. Dat zijn allemaal slaven. Nee, de apostel ziet in Galaten 4 die twee volken nog lang niet samengebonden aan de wijnstok Christus om uit hem te leven. Gemeente, als we teruggaan naar Genesis 21. Abraham die had de opdracht om Hagar en Sara weg te sturen. En dan zien we dat hij, zoals altijd, zich spoedt om Gods opdracht in gehoorzaamheid uit te voeren. En meteen de volgende morgen is hij vroeg paraat en hij maakt brood klaar en een zak water. Hè. Toen had men geen flessenwater, maar zakkenwater. En dan legt hij dat alle twee op de schouders van Hagar. En dan staat er dat hij ook het kind geeft. Het is heel wonderlijk dat het er zo staat, het kind. Terwijl het een jongen van een jaar of 15, 16 was, een puber. En we weten, de engel van de Heer had gezegd dat het een woudezel zou zijn, een wilde ezel. Moet je voorstellen, het was echt een hele stoere, sterke puber. Ismaël, een jaar of 15, 16. En ja, dan stuurt hij die beiden met wat brood en een zak water zomaar de wildernis in. En ik zat erover door te denken. En ik denk, ja, maar dat kan toch helemaal niet. Waarom? Abraham, die zo vermogend was. Waarom zadelt hij niet een paar ezels? En met heel veel water en met heel veel brood en alles wat ze nodig hebben, zodat ze niet omkomen in de woestijn. Of in de wildernis, of waar dan ook. Calvijn geeft daar een hele mooie uitleg bij. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar goed, het is wel de moeite waard om het heel serieus te nemen. Hij zegt dat Abraham ze zoveel gaf als ze voor het eerst nodig hadden, want, zegt Calvijn, hij hoopte dat ze dichtbij zouden blijven en dat ze iedere keer terug zouden komen om opnieuw brood en water te komen halen. Dan kon hij iedere keer nog weer in ieder geval ook zijn zoon zien. Het zou zomaar kunnen. Maar ja, Hagar loopt de woestijn in en loopt en loopt. Ja, ze blijft niet dichtbij en ze verdwaalt helemaal. En dan duurt het niet lang of brood is op. Maar in ieder geval, het eerste wat op is, dat is natuurlijk het water. En zonder water in de woestijn, dat betekent sterven. En ik snap het wel dat Hagar het niet kan aanzien, dat haar zoon sterft. Hoewel een kind alleen laten en alleen laten sterven terwijl je zelf op afstand gaat zitten, dat snap ik ook niet helemaal, moet ik zeggen. Ik stel me voor die jongen die op een gegeven moment kon hij niet meer van dorst. Is daar neergevallen. Ligt daar in de brandende zon. En zijn moeder sleept hem wat verder weg onder een struik. En gaat zelf een stuk verderop ook zitten. En ja, dan huilt ze. En dan schreeuwt ze het uit. En er is nog iemand die roept. Maar dat staat niet beschreven. En toch weten we het wel. Want wie is die ander die roept? Dat is Ismaël. Want God hoort de stem van de jongen, staat er verder op. Gemeente, weet u wat mij heel erg in dit gedeelte is opgevallen? was me nooit eerder opgevallen. Dat Abraham eigenlijk twee zonen moest offeren. Als het gaat over Abrahams offer, dan denken wij altijd, ja, natuurlijk, hij moest Isaac offeren. Toch? Dat denken wij. Het moest ook. Maar Abraham moest van Gods wegen ook Ismaël opofferen. Hij moest zijn oudste zoon wegsturen. Gewoon opofferen. En zo moest hij ook later zijn jongste zoon offeren. Maar bij beide jongens grijpt de Heere exact op tijd in. Als de dood hen allebei al in de ogen grijnst. Gemeente, we zagen dat de Heere een ziende God is. De God van het zien. Hij zag precies waar die jongen lag. Hij zag ook precies wat er aan de hand was. En we zagen ook dat God een horende God is. En dan klinkt daar die stem van Hagar. Maar daar is ook die andere stem. Die stem van die jongen. En dan staat er dat God die stem van de jongen hoorde. En ja, hij ziet naar hem om. En prachtig hoe hier de naam Ismaël, zomaar midden in de nood, midden in de woestijn, niet een stukje theorie blijft. Een mooie naam of zo. Nee, die wordt helemaal werkelijkheid. Vers 17. God hoort die stem van de jongen. Prachtig. Die jongen, die wilde, woeste puber, die heeft daar onder die struik geroepen tot God. En reken dat deze jongen thuis van zijn vader Abraham een gelovige opvoeding gehad heeft. Een vrome opvoeding van de vader der gelovigen. En reken dat deze puber wist waar hij het moest zoeken. En wat doet God dan? Dan stuurt God opnieuw zijn engel. Dat staat deze keer niet engel des Heren, maar engel Gods. Maar onze vertalers hebben toch gemeend dat het dezelfde is. En hebben het ook hier met een hoofdletter geschreven. En dan is het heel bijzonder. God hoort de stem van de jongen. En dan grijpt God in. En dan stuurt hij zijn engel. Maar die stuurt hij niet naar die jongen. Maar die stuurt hij naar Hagar. En dan vraagt hij gewoon naar de bekende weg. Wat is er, Hagar? Alsof die engel dat niet weet. En ja, dan zegt die engel Gods tegen Hagar dat hij de stem van de jongen gehoord heeft. Die naam, die volop werkelijkheid wordt. Maar er wordt nog meer werkelijkheid. God is de God van het aanzien. Die ziet, naar die jongen omziet, en die er ook voor zorgt dat de ogen van Hagar werkelijk gaan zien. En wat heb je nodig in de woestijn? Water. En wat ziet ze ineens? Een bron, een fontein, waar zomaar water uit opwelt. Zomaar in de woestijn. En water betekent leven. Ze zijn gered. En gemeente, nu even naar het avondmaal. Hier in de woestijn. Als de Heer overkomt, dan brengt hij alles mee. Wat nodig was, water. De Heer zorgt ervoor. En dan denk ik aan het avondmaal. En het is vanavond de dienst van dankzegging en nabetrachting. En hoe heb jij het beleefd? Misschien was er ook wel iemand die moet zeggen, ja, ik leefde eigenlijk in een soort woestijn. En ja, toen ben ik eigenlijk net als die stoere puber gaan roepen tot de Heere. En ja, toen was het ook mijn ervaring dat de Heere hoorde. Kwam de Heere vanmorgen over en bracht hij alles mee? Wat kan het dan aan de tafel goed zijn als de Heere laag afdaalt? En werd het een stukje werkelijkheid dat God ook de God van het zien is? Mochten we zicht op hem krijgen, ook op Christus en zijn verlossingswerk, waar het echt om draait, om de diepe betekenis van brood en wijn. En werden onze ogen geopend voor zijn schoonheid, hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. En dat kan ook zomaar rond de tafel, als we het zicht krijgen op Christus en de schoonheid van hem, en dan ja, met de bruid uit het Hooglied moeten uitroepen, zulk een is mijn liefste. En ook dat horen, hè? Het horen van zijn stem. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat heeft vanmorgen verschillende keren geklonken. Maar ja, mocht het zo overkomen dat ja, u het ook vast mocht geloven tot uw troost en tot uw bemoediging. Gemeente, een van de grootste voorrechten die de Heere zijn kinderen geeft, dat is toch wel in dit leven dat we iets mogen zien, keer op keer, van de schoonheid, de heerlijkheid van Christus. En dat hebben we nodig. Degene waar we veel van houden, denk aan een huwelijk. Die willen we iedere keer ook weer zien. Stel dat we 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar onze man of onze vrouw niet zien. Ja, dat zou toch niet goed zijn. Zo hebben we het ook nodig dat we iedere keer iets aanschouwen van zijn lieflijkheid en schone dienst. En de psalmdichter zingt, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En gemeente, wat kunnen we dan een rust voor onze ziel ervaren? En hebben we in onze tijd die rust niet heel erg nodig? Het is allemaal zo gejaagd. Het is zo hectisch. En alle vrije tijd wordt opgeslokt door van alles en nog wat. Gemeente, één ding, als we oog willen krijgen voor de schoonheid van Christus, dan moeten we ons niet blind staren op alle schoonheid van deze wereld. Hoe meer we opgaan in het aardse, hoe blinder we worden voor het geestelijke. Ja, maar die mooie momenten met de Heere, die duren soms maar zo kort, ja, dat kan, maar dan nog geven ze wel een geweldige troost en een geweldige bemoediging. Het zijn prachtige bemoedigingen die de Heere geeft in de woestijn van het leven. Bovendien is het toch ook de bedoeling van het avondmaal dat de kracht ervan doorwerkt. Dat het ons geestelijk gezond maakt, gezonder en sterker. Dat het ons aanmoedigt om met nieuwe moed en vertroost, bemoedigd, de pelgrimsreis te vervolgen. Reken dat Hagar en Ismaël er weer tegen konden. Ze zijn niet omgekomen in de woestijn. God zag naar hen om, God hoorde hen en God voorzag in alles wat ze nodig hadden. En als wij soms dor, geestelijk en dodig zijn, doe als Ismaël onder die struik en roep maar. Zodat de Heere onze stem hoort. Hij is een God die hoort. En hij laat zijn kinderen niet omkomen in de woestijn. Misschien denkt iemand, ja, ik herken me zo in die jongen onder de struik. Maar ik heb ook zo vaak tot God geroepen. Maar mijn ervaring is wel heel anders. Mijn ervaring is echt niet zo dat God mij direct hoort en dat God mij uithelpt. Hoe zit dat dan? Ja, dat is een ervaring die misschien iedereen op de een of andere manier ook wel kent. Dat je om iets bidt en dat het lijkt alsof God helemaal geen horende God is. En alsof hij je laat roepen en er niets gebeurt. De Heere, laat ons wel eens wachten. Om ons geduld te oefenen. Om ons geloof en ons vertrouwen te versterken. Ons te nauwer aan hem te verbinden. Ons afhankelijker van hem te maken. En bovendien werkt de Heere nogal eens door het onmogelijke heen. Denk maar aan die geboorte van Isaac. Menselijk gezien was het totaal onmogelijk. En denk eens aan die vreselijke situatie van Hagar en Ismaël in de woestijn. Eigenlijk een onmogelijkheid dat daar ineens daar vlakbij een bron was met opwellend water. Maar het was er wel, God zorgde ervoor. En iedere keer weer maakt God onze verlegenheid tot zijn gelegenheid. En gemeente Ismael heeft de diepe weg die hij moest gaan, hem definitief bij de Here gebracht. We weten het niet. We weten wel vanuit vers 20 dat de Here met hem was. En dat Ismael in de nood tot de Here riep en dat de Here hem hoorde en naar hem omzag. En de Here zorgt dan ook voor water, voor onderweg, voor zijn dorstige lichaam, maar hoe dat verfrissende en levenwekkende water doorwerkte in zijn verdere leven, we weten het eigenlijk niet. We weten wel dat hij tegenover als een broeder zijn familie zou wonen en dat zijn hand tegen alle zou zijn. Dat betekent dat hij in onmin met zijn broeders zou leven, want dat had de engel des Heren voorzegd. En wat we ook weten, dat is dat er vanaf het moment in de woestijn voor zowel Hagar als Ismael een nieuwe toekomst wachtte. Te midden van het land van de dood. Hoe weet ik dat? Wel, dat weet ik uit één woord. In vers 18. Daar staat namelijk in het Hebreeuws het woord kumi. En ja, onze vertaling heeft het wat anders vertaald, maar de letterlijke vertaling is sta op. Wij kennen dat woord uit Markus 5. Daar gaat het, jongens en meisjes kennen die geschiedenis wel, denk ik, over dat dochtertje van Jairus. En dat dochtertje van Jairus is gestorven en dan komt de Heer Jezus en dan zegt hij, ja, maar ze slaapt en zo. En dan zegt de Heer Jezus dat woord, eerst dochtertje Talita, maar dan kumi, sta op. En meteen staat ze op, uit de dood. En ja, zo ook Ismael, de dood grijnst hem in de ogen, meer dood dan levend, zeggen mensen wel eens. En dan, ja, kumi, sta op. En zo komt er voor hem een nieuwe toekomst hier op aarde. Hij wordt als het ware uit de dood opgewekt, want Gods beloften moeten vervuld worden. Hij moet tot een groot volk worden. En wie denkt intussen ook niet aan Isaac, die op het laatste moment gered werd van het altaar. En die mocht ook opstaan om weer verder te leven. En wie denkt er niet aan de verloren zoon? De dood grijnst hem in de ogen. Vanwege de honger. En wat zegt hij dan? Ik zal opstaan. Weer datzelfde opstaan. En tot mijn vader gaan. En toen kwam er een nieuwe toekomst. Alleen, dan lezen we van die verloren zoon er iets heel bijzonders bij. Hij staat niet alleen op. En hij gaat niet alleen naar zijn vader. Maar dan komt hij ook in de feestzaal van zijn vader. En dat laatste, dat opstaan, dat lezen we wel over Ismael. Maar dat hij dan ook in de feestzaal binnengebracht wordt, dat lezen we niet. En daarom blijft eigenlijk die hele Ismael geschiedenis wat de geestelijke kant betreft voor ons open. We weten iets over zijn verdere leven, hè, dat hij boogschutter werd in de woestijn en dat hij ook trouwde met een Egyptische vrouw via zijn moeder. Die had die vrouw voor hem uitgezocht en we lezen ook dat hij kinderen kreeg. 12 vorsten lezen we in Genesis 25. Dat betekent ook 12 stammen. Dat is heel apart. 12 stammen van Israël, maar ook 12 stammen daar bij de Arabieren. En dan Genesis 25, we hebben het er al over gehad, die begrafenis van vader Abraham. En dan staan die beide zonen daar om hun vader te begraven. Maar dan wordt wel eerst Isaac genoemd. En dan pas de oudste Ismael. De namen volgen Gods orde en Gods plan en niet de chronologie. Ondanks alle gedoe en alle onmin die we heden ten dagen nog steeds tussen die beide broedervolken zien, is er ondanks alles toch een sprankje hoop. Als ze beide gaan horen en gaan zien wie Jezus is. Als hun ogen daarvoor geopend worden en hun oren geopend voor het woord dat gesproken is. En dan samen gebonden aan de wijnstok Christus, levend uit hem, eenheid in hem. En dat mag ons voortdurend gebed zijn, zodat het woord hij ziet, hoe goed, hoe lieflijk is het, dat zonen van hetzelfde huis, als broeders, samenwonen. Niet tegenover elkaar, maar samen. En daar wordt Gods heil, Gods zaligheid verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Amen. We gaan danken en voorbeden doen en we willen in onze voorbeden en opdragen Matanja Boom, die vanwege wondroos opgenomen moest worden in het Groene Hart Ziekenhuis, maar nu weer thuis mag zijn en mag gelukkig weer goed gaan. We willen heel in het bijzonder bidden vanavond voor mevrouw Oudijn Alblas, bij wie helaas opnieuw kanker is geconstateerd. Voor de derde keer. Ze moet weer onderzoeken ondergaan. Ik wil ook bidden voor mevrouw Pronk, die topt met haar ogen en daar behandelingen voor krijgt. We willen vanavond ook in het bijzonder bidden voor Amelie Slingeland, vanwege epileptische aanvallen. Aanstaande dinsdag wordt ze verwacht in Heemstede voor een opname van 1 à 2 weken. We willen de heren danken dat Gert Anker gisteren weer mocht thuiskomen vanuit Irak. En ook voor datgene wat er gedaan mocht worden. We willen uiteraard ook bidden voor de familie Verburg, die bij het graf van een geliefde man, vader en opa stond afgelopen week. En we willen danken met mevrouw van den Berg Rijken, die op 5 september de leeftijd van 76 jaar mocht bereiken. Laat ons danken en bidden. Heer, wij danken u dat u werkelijk de horende God bent en dat u de ziende God bent. En dat u ons hoort, u hebt het bewezen. Daar bij die jongen, daaronder die struik. De dood in de ogen, maar u hoorde zijn stem, en u was genadig, en u daalde af, en u bracht alles mee. Heb dank voor dat neigende oor van u. En wij danken u dat u ook de ziende God bent, de God ook die naar ons omziet, de God van het aanzien. Hoe bijzonder vanuit uw hoge hemel, dat u zo laag neerziet op het verlorene, om dat te zoeken en dat te behouden. Heere, wij danken u grote naam. En wij danken u dat u uw plan volvoert met de nakomelingen van Isaac, het volk van de belofte. Maar dat u ook was met de vader van dat andere volk, de Arabieren. En Heere, dan mag het ons gebed zijn. En wat zou het groot zijn als die twee volken, die nog zo vaak in onmin met elkaar leven, als broeders, zoals ook rond dat graf van vader Abraham, in vrede, in liefde, samen zouden leven. En ze samen gebonden zouden zijn aan die wijnstok Christus, om met hem te leven, hun levenssappen uit hem te betrekken, en zo uw kinderen te zijn. En Heere, dat hebben we allemaal nodig. Wij bidden, maak het waar. Heb hartelijk dank voor alles wat u ons deze dag gegeven hebt, in woord en in sacrament. Wilt u uw zegende aan gebieden. En Heere, bouw deze gemeente en verdiep haar, breid haar uit, opdat ook hier iets merkbaar mag zijn, volop merkbaar, van uw werk, uw kracht. Heere, dat leven uit uw genade. Zo mogen de gemeente aan u opdragen. We bidden voor het bestuur, voor allen die in deze gemeente mogen arbeiden, ook als weldra het winterwerk ook weer gaat beginnen. Heere, ook het werk onder de jongeren. Wilt u uw zegen eraan verbinden? Heere, wij bidden ook voor hen die zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord. Wilt u ook daar uw zegen aan verbinden? We bidden voor de zieken. Heere, wees een horende God. En wees ook een God die omziet naar hen. En die daar is, laag neerdaalt met uw zorg en met uw bewaring. En Heere, dan bidden we vanavond heel in het bijzonder voor mevrouw Audijn Alblas. Wat een verdrietig bericht. Opnieuw, kanker. Zo'n geladen term. Voor de derde keer. Heere, gedenk haar en haar man, die ook zo'n broze gezondheid heeft. Gedenk, als er aanstaande donderdag een longscan moet worden gemaakt. Ach, Heere, wees haar lichamelijk en geestelijk nabij. Geef haar de kracht die ze nodig heeft. Heer, we hebben voor beide, voor lichaam en voor geest, uw reiniging nodig. Uw helende handen, uw vernieuwing. Gedenk beide in de weg die u met hen gaat. En betoon uw genadige bewaring. Heere, zo bidden en danken we u ook vanavond voor Matanja Boon. Ernstig ziek moest ze naar het ziekenhuis. Maar Heere, ze mag gelukkig weer thuis zijn. En het mag gelukkig weer goed gaan. Ook als we jong zijn. En als we sterk zijn. Wat zijn we afhankelijk van u, de grote bewaarder. Heere, gedenk haar in haar jonge leven en allen die haar lief zijn. Neem haar in uw hoede. Heere, zo bidden we ook heel in het bijzonder vanavond voor Amélie, die al langere tijd last heeft van epileptische aanvallen. Och, Heere, gedenk haar en ga met haar mee als aan de dinsdag, als ze moet worden opgenomen in Heemstede voor verder onderzoek. En wij bidden nu, mag er meer duidelijkheid komen, zodat er een betere behandeling kan worden gevonden. Heer, u hebt bij Ismaël betoond dat u hem hoorde. En naar hem omzag en in alles voorzag. En hem in het leven liet, zo bijzonder. En Heere, wilt u Amélie in haar jonge leven daarin ook goed en genadig zijn. En zegen de behandelingen, het onderzoek wat ze ontvangt. Heere, zo bidden we voor mevrouw Pronk, de Ruiter, die zo top met haar ogen. Zegen de behandelingen die ook zij moet ondergaan en gedenk haar op haar hoge leeftijd. En zo dragen we opnieuw ook de familie Verburg aan u op, die afgelopen week aan het graf van een geliefde man, vader, opa, stond. Heere, gedenk heel die familie, toen ze het van u verwachten. Gedenk ook Gerina, die nu corona heeft. Ach, Heere, wees heel die familie goed en genadig. Heere, wij danken u vanavond heel in het bijzonder met Gert Anker, die weer veilig mocht terugkeren uit Irak. Wij bidden u zegen, deze prachtige missie die hij daar mocht doen. Bedanken voor de gebeden die mochten worden verhoord. En Heere, wij danken u ook voor de lessen die mochten worden geleerd. En wij bidden u voor al die broeders en al die zusters die op welke manier dan ook vervolgd worden. Heere, zegen ook alle hulpverleningswerk wereldwijd. En dan denken we ook aan Pakistan, alles wat daar gebeurt. O God, wees nabij. Mogen we u vanavond danken ook, Heere, met mevrouw van den Berg. 76 jaren mocht ze van u ontvangen. De leeftijd gaat door, de jaren gaan door. En Heere, geef dat uw genade in hun beider leven ook mag groeien en toenemen. En er zo ook een uitzien mag zijn op uw grote toekomst. Heere, zo bidden we ook voor ons land, ons volk, onze overheid. Ook voor de nieuwe koning van Engeland. Heere, wij bidden ook voor Oekraïne. Voor al die mensen, vluchtelingen, soldaten. Heere, schenk uw vrede. En Heere, zo bidden we u, doe ons van hier niet optrekken, tenzij u met ons meegaat. En ontfermt u zich over een wereld in nood. En wij bidden u, wilt u ook die twee broedervolken, als er zo vaak nog oneenigheid, toch maar binden aan die wijnstok en al die volkeren waar oneenigheid is en waar honger is. Ook als we denken aan Tigray, als we denken aan Somalië, zoveel gebieden Soedan. Ach, Heere, wees nabij en trek hen en voorzie in het materiële wat nodig is, maar ook in de geestelijke dingen. Wij bidden u, geef dat we vandaag mochten worden gezegend aan uw tafel, onder uw woord. En dat we uw zegen mogen meedragen en daarvan ook uitdelers mogen zijn, ook de komende week. Neem ons in uw hoede. Neem onze dank aan. Vergeef wat niet goed was. Wij bidden dit alles om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 145, daarvan het derde vers. Psalm 145, vers 3. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Dank u. Goed zeg, dank u wel.